Goedenavond, luisteraars. U bent verbonden met de Vrije Baptistengemeente, de schuilplaats in Enschede. Ja, ik zeg nog steeds luisteraars, maar het is inmiddels ook kijkers en luisteraars. Hartelijk welkom voor degenen die meeluisteren via, of meekijken via YouTube en meeluisteren via onze livestream. Er zijn weer behoorlijk wat luisteraars. We hebben vanavond, zoals gewoonlijk, op dinsdagavond onze Bijbelstudie en gebedsavond. Het is 12 mei 2020. De Bijbelstudie zal vanavond geleid worden door broeder Marie Berends. Het onderwerp, dat moet ik natuurlijk ook nog even noemen, liefde, kan dat?
Goedenavond, beste kijkers, luisteraars, broeders, zusters, vrienden, gasten. Wat fijn dat u vanavond luistert en kijkt. We gaan het vanavond hebben over 1 Korinthe 13, een heel bekend gedeelte. Ja, dat gedeelte wordt vaak gelezen bij bruiloften. Dat is ook gelezen toen mijn vrouw en ik trouwden. Dat is al 45 jaar geleden. Ik moet even tellen. 45 jaar geleden. Toen wij trouwden. Toen was onze voorganger nog niet geboren, geloof ik. Toen wij trouwden. Toen hebben we dit gelezen. 1 Korinthe 13. Maar ik moet zeggen dat toen sprak het mij al erg aan. Het was overigens in de katholieke kerk. Toen sprak het mij al heel erg aan, maar nu is het nog veel meer voor mij gaan leven in de loop der jaren. Het gaat over de liefde. Het gaat niet over de liefde tussen man en vrouw, hoewel die heel belangrijk is. Eros wordt die genoemd. De liefde die te maken heeft met aantrekkingskracht. Heel belangrijk. Heeft de Heere geschapen. En in Hooglied, in de Bijbel, kun je daar het een en ander over terugvinden. Het gaat ook niet over de liefde tussen vrienden, filio. Zoals een heel mooi voorbeeld is van David en zijn vriend Jonathan. Die van elkaar hielden als vrienden. Daar gaat dit hoofdstuk ook niet over. Maar dit hoofdstuk gaat over de goddelijke liefde. De liefde die agape genoemd wordt. Ik wil u er straks met u over nadenken. Voordat we dat gaan doen, willen we nog een lied gaan zingen. Dat is Johan de Heer, 999. En dat heet, Hij kwam bij ons heel gewoon.
Zijn voorbeeld.
We gaan het hele hoofdstuk met elkaar lezen. 1 Korinthe 13. Er staat boven in mijn Bijbel de uitnemendheid van de liefde. Vers 1. Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cymbaal zijn geworden. En dan zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten, en alle kennis bezitten. En dan zou ik het geloof hebben, zodat ik bergen kon verzetten. Ik had de liefde niet, dan was ik niets. En dan zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen. En al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden. Maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets. De liefde is geduldig. Zij is vriendelijk. De liefde is niet jaloers en de liefde pronkt niet. Ze doet niet gewichtig. Ze handelt niet ongepast en ze zoekt niet haar eigen belang. Zij wordt niet verbitterd en denkt geen kwaad. Zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. Zij bedekt alle dingen. Zij gelooft alle dingen. Ze hoopt alle dingen. En ze verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nooit. Wat dan profetieën betreft, zij zullen teniet gedaan worden. Wat talen betreft, zij zullen ophouden. Wat kennis betreft, zij zal teniet gedaan worden. Want wij kennen ten dele en wij profiteren ten dele. Maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten dele is, teniet gedaan worden. Toen ik een kind was, toen sprak ik als een kind, toen dacht ik als een kind, toen overlegde ik als een kind. Maar nu ik een man geworden ben, heb ik het kindelijke teniet gedaan. Nu immers kijken wij door middel van een spiegel, in een raadsel, maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben. En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde. Prachtig hoofdstuk. Het wordt ook wel genoemd het hooglied der liefde. Zo zijn er in de Bijbel vele psalmen, niet alleen het mooie boek Psalmen, waar 150 liederen in staan, maar in de Bijbel staan veel meer liederen en psalmen. En dit is er één van. Het thema van vanavond is liefde. Kan dat? Ja, voordat ik dit met u wil gaan doornemen, wil ik eerst de situatie van deze Korinthebrief, waarin Paulus die schrijft deze brief, wil ik eerst even met u doornemen. Op zijn tweede zendingsreis was Paulus als laatste van zijn zendingsreis in Korinthe. Daar is hij nog 1,5 jaar gebleven en daar heeft hij het evangelie gebracht. Eerst onder de Joden, zoals hij gewend was. Hij ging eerst altijd naar de synagoge, want hij zei, het evangelie is eerst voor de Joden en dan voor de heidenen. Hij ging dus altijd trouw eerst naar de synagoge, maar de Joden, die joeg hem weg, omdat Paulus sprak over de gekruisigde Messias. En dat kon niet. De Messias die zou komen, Dat zou de koning zijn. Die zou over Israël, maar ook over de wereld gaan heersen. Dat kon niet een gekruisigde man zijn. En toen Paulus daarover sprak, toen joegen ze hem weg uit de synagoge. En Paulus ging werken in een woning naast de synagoge. Hij bereikte vele Joden vanuit die synagoge. Ook de overste van de synagoge kwam tot bekering. Maar hij bereikte ook niet-Joden uit die stad Korinthe. Er kwamen Joden en heidenen tot geloof. En zo ontstond er een hele prille gemeente. Midden in die grote havenstad Korinthe. En Korinthe stond in die tijd overal bekend als een losbandige en zedeloze stad. Sowieso was de Grieks-Romeinse cultuur zedeloos, bandeloos. De Grieks-Romeinse cultuur, daarin werd gezegd van, je mag eigenlijk alles, als je de ander maar geen schade aanbrengt. En we weten dat het Romeinse Rijk ten onder gegaan is aan die losbandigheid. En Korinthe was ook doordrongen van allerlei Griekse filosofen. Die beweerden onder andere dat de menselijke geest één moest leren te worden met de scheppende geest, met de goddelijke geest. En als je dat had bereikt, ja, dan was je veel belangrijker en dan had je het summum bereikt. En dan was het lichamelijke, het menselijke, het aardse, was zo onbelangrijk. En wat er dan gebeurde in het aardse, ja, dat kon gewoon plaatsvinden. In Korinthe las ik over die zedeloosheid. Er waren meer dan 1000 mannelijke en vrouwelijke prostituees. Die Griekse filosofen, waar Korinthe van doordrongen was, die vonden ook dat kennis heel belangrijk was. Als je dat bereikte, dan was je ook boven dat aardse verheven. En die jonge christelijke gemeente, waar Paulus mee begonnen was, die hij gesticht had door middel van zijn evangelieprediking, die jonge christelijke gemeente zat er middenin. Sterker nog, ze hadden vroeger ook meegedaan met dat leven, wat daar heel gewoon was. En dan was het voor hen moeilijk om dat nieuwe leven te leiden. Paulus die was er 1,5 jaar gebleven. Aan het einde van die 1,5 jaar sleepte Joden, niet uit de gemeente, maar uit Korinthe, die sleepte hem voor de rechter. Omdat hij godslasterlijke dingen zou zeggen. Maar de rechter die wilde geen rechtspreken hierin, de consul. Paulus bleef nog een tijdje en toen is hij vertrokken. En ondertussen ging die gemeente verder. Er kwam een zekere Apollos, rechtschapen man, om de gemeente Gods verder op te bouwen. Maar die mensen daar, kwamen opnieuw onder invloed van het wereldse denken in die stad Korinthe. Ik zei het net over die menselijke geest, dat drong door, dat de menselijke geest één moet worden met de goddelijke geest, dat drong door in die gemeente. En op die manier dat ze zeiden, van als wij nou maar in tongentaal spreken, dat gebeurde ook in hun omgeving, in de heidense stad. Daar spraken de mensen ook in allerlei talen van die Griekse goden. Als wij dat nou ook doen, in tongentaal, ze hadden gehoord dat tongentaal ook een gave is van de geest. Als wij dat dan ook doen, dan leven we pas dicht bij God. Dan zijn wij belangrijk. En als wij maar heel veel kennis hebben en profetie hebben, dan zijn wij belangrijk. En het aardse, het lichamelijke, doet er niet toe. En voor de ene betekende dat hij of zij alleen maar bezig was met kennis vergaren en met die tongentaal. En thuis, haar of zijn echtgenoot, die werd verwaarloosd. En voor de ander, die vond het lichamelijke zo onbelangrijk dat hij bijvoorbeeld vlees at uit de vleeshal die toegewijd was aan afgoden. Hij denkt, nou, wat heb ik daar nou last van? Ik leef dicht bij God, ik leef dicht bij de geest. Maar wat hij niet wist, was dat hij anderen daarmee schade berokkende. In de gemeente was het onrustig. Er werd te pas en te onpas in tongen gesproken. Er was geen orde, er was geen eerbied. En bij het avondmaal waren mensen erop uit om als eerste eten te krijgen. Dat waren de omstandigheden waarin die Korinthebrief was geschreven. Een heftige brief. Paulus nam geen blad voor de mond. Hij zei wel waar het op stond. En nou, voordat ik nog bij hoofdstuk 13 begin, wil ik even hoofdstuk 12, het laatste vers. In hoofdstuk 12 zegt Paulus, prima die genadegaven, prima dat spreken in andere talen. Misschien moeten wij daar nog eens een keer over hebben. Maar Paulus zegt prima wat daar gebeurt. En dat kennis vergaren, prima. Hij zegt, maar ik weet nog iets veel en veel belangrijkers. En dat is de weg die ik nu ga vertellen. En dat is hoofdstuk 13. En dan ga ik naar hoofdstuk 13 toe. Het gedeelte van vanavond. Hoofdstuk 13 vers 1 en 2. Daar zegt Paulus dat. Al zou ik die talen van de mensen en van de engelen spreken. Dicht bij God zijn. Maar hij zei, als ik de liefde niet had. Als ik dat zou doen om mezelf. Of om beter te zijn of belangrijker te zijn. Hij zei, dan ben ik net als die heidense instrumenten. Dat gebeurde er veel. Die afgoden werden gediend. Er werd muziek gemaakt met een hoop kabaal. Klinkend koper, schallend cymbaal. Hij zei, dan ben ik net dat kabaal wat daar in die stad gebeurt. En hij zegt, al zou ik profetie, de kennis hebben, alles wat te weten is, weest. En ik had die liefde niet, dan was ik niets. Om welke liefde gaat het dan? Ik heb het net al gezegd, om de opofferende liefde, om de agape. Wat is nou die opofferende liefde? Dat is de liefde zoals God dat heeft laten zien. Hij heeft in zijn zoon zichzelf, God zelf, de schepper van hemel en aarde, heeft zich aan ons overgegeven. Niet om er zelf beter van te worden, want zo is het vaak onze liefde. Maar alleen maar om ons heeft hij zich aan ons overgegeven. Om ons te redden van de zonde. Omdat hij ons zo lief had. Hoe is dat in ons leven? Als we het hebben over die kennis, zijn wij bezig met de Bijbel in onze hand aan te tonen dat ik gelijk heb. Ik heb wel gelijk. Zo en zo moet het. Maar hebben wij dan wel liefde? Als ik kijk naar de Heere Jezus. Die zei tegen die jonge man. Vol liefde, zei hij. Van, laat dat spul nou, laat dat materiële nou eens achterwege en volg mij. Maar Jezus was één en al liefde naar die jongen. Kunnen wij dat ook? Even iets persoonlijks. Toen Sylvie, mijn vrouw en ik, nog niet zo lang tot geloof waren gekomen. We waren heel enthousiast. Nog wel hoor. Toen gingen wij eens naar een beroemde Nederlandse spreker. We waren heel benieuwd. Het was spannend. Een grote volle zaal. En het was een hele beroemde man. En die kwam daar binnen. En wij schrokken. En we dachten, wat heeft die man een hard uiterlijk. En die man ging spreken en praten. En ik moet zeggen, er is me niets van bijgebleven. Wat wij toen wisten, wat we toen hoorden, was over de Bijbel. En wij waren nog niet zo lang tot geloof, dus wij snapten er niet zo heel veel van. En hij legde dingen uit. Maar wat ons opviel, was dat hij zo'n hard gezicht had en zo veroordelend keek. Dat wij tegen elkaar zeiden, is dat nou de boodschap die gebracht moet worden? Is dat het evangelie? Is dat liefde? Het is misschien waar, maar het was heel hard. En ik bid en ik hoop dat u, jij, dat ik, dat we die liefde mogen blijven vasthouden. We gaan naar vers 3. Er staat, als ook alles wat ik had, mijn bezittingen, afgeven aan armen. Al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden. Je zou kunnen zeggen, al zou ik helemaal opbranden in het werk van de Heer. Zou ik een burn-out krijgen. Maar als ik dat zou doen om mezelf, om iets terug te krijgen, om waardering terug te krijgen, of om een plekje te verdienen, bijvoorbeeld in de gemeente een plekje te verdienen, of in de wereld. Als ik dat daarom doe, dan heeft het totaal geen zin. Dan kun je het beter niet doen. Mensen merken dat ook. Als je iets geeft, omdat je eigenlijk wat terugverwacht, dan dat merken mensen ook en dan heeft het totaal geen waarde. Vers 4 en 5. Daar staat hoe het is. De liefde is geduldig. De liefde is vriendelijk. Als je eens leest, de Heer Jezus is geduldig. De Heer Jezus is vriendelijk. Dan klopt dat ook. Jezus is liefde. God is liefde. De liefde is niet jaloers en pronkt niet. Doet niet gewichtig. Handelt niet ongepast. Ik moet in deze denken aan de liefde die Paulus ook noemt. In 2 Korinthe 5 vers 14. Daar zegt Paulus, de liefde van Christus dringt ons, dringt mij. Dat is pas liefde. De liefde van Christus dringt mij, omdat we tot het inzicht zijn gekomen dat één voor alle gestorven is. Dus zijn ze alle gestorven en Paulus roept het uit, mensen, laat je met God verzoenen. Dat is liefde, dat is opofferende liefde. En als ik dit dan zo lees, dan past dat daarop. De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, ze is niet jaloers. En als ze staat, niet jaloers, omdat een ander misschien nog beter kan spreken, nog beter kan werken. De liefde is niet, handelt niet ongepast. Dat wil zeggen dat je ook let op wat voor een ander geldt. Ik had het net even over dat vlees uit de vleeshal, dat gebeurde daar ook. Dat mensen dat aten en daardoor anderen in verlegenheid brachten. Nou, dat moet je niet doen, dat is ongepast. In de NBG-vertaling staat hier, de liefde kwetst niemands gevoel. Ja, dat staat in de grondtekst niet helemaal zo. Zoals het hier staat, de liefde is niet, handen niet ongepast, zo staat het in de grondtekst. Maar dat kwetst niemands gevoel, dat komt ook wel heel dichtbij van. Zorg ervoor dat je niemand kwetst. Dat is nergens voor nodig. De liefde verblijdt zich over de waarheid. De waarheid namelijk dat Jezus voor onze zonde is gestorven. Dat de Heere God straks met een nieuwe schepping, met een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal komen. En dat de Heer Jezus terugkomt. Dat is de waarheid. En als je dan zo bezig bent met evangeliseren, als je bezig bent met vanuit die opofferende liefde naar mensen in je omgeving, omdat je weet van, als ik ze niet vertel over de Heer Jezus, als zij daar nooit van horen, dan zijn zij voor altijd verloren. En dan vraagt de Heer, kom met opofferende liefde naar hen toe. En als ik daar zo mee bezig ben, als u daarmee bezig bent, dan kan je zeggen, de liefde, in vers 7, bedekt alle dingen. Als je aan het evangeliseren bent, als je aan het vertellen bent over de Heer Jezus. Ik heb dat wel eens gehad en je komt bij mensen die heel erg verslaafd zijn. Aan drinken, aan roken. Of mensen die dingen doen die echt helemaal verkeerd zijn. En ik zeg dan eerst van, luister eens jongeman, vrouw. Als je nou eerst dat laat staan, dan kan ik jou daarna over de Heer Jezus vertellen. Hier staat: de liefde bedekt alle dingen. Bedekt alle dingen. En ze gelooft alle dingen. Ze gelooft dat de Heer Jezus voor iedereen, voor alle mensen gestorven is. Dat Jezus, dat de Heere God niet wil dat iemand verloren gaat. Ze hoopt alle dingen. Hoopt u ook nog steeds? Hoopt u dat uw familie nog tot geloof komt? Hoopt u dat uw kinderen, die ooit over de Heer Jezus gehoord hebben en nu misschien afgedwaald zijn, hoopt u dat de Heer hen vast blijft houden? Hoopt u dat zij ooit weer terugkeren? En dat is de hoop die we mogen hebben. En dat is de liefde die je mag uitstralen. En dan vers 8. De liefde vergaat nooit. Nooit. Wel profetieën, wel die wijsheid waar we het over gehad hebben. Wel die talen. En die tongentalen. Hè, dat die tongentalen waren talen die andere mensen konden verstaan. En zoals bij de in Handelingen, dat Petrus in één keer, en de andere apostelen in één keer een andere talen gingen spreken. Maar ook die talen, die zullen verdwijnen. Het is niet meer nodig. Kennis, dat is niet meer nodig. En wanneer is dat niet meer nodig? Als dat Koninkrijk Gods er is. Als wij met God samen mogen leven. Ja, dan is het niet meer nodig. Dan is het volmaakte gekomen. Dan is die kennis die we hebben, blijkt dan dat het maar een heel klein stukje is. Dat het maar een klein beetje kennis is geweest. Paulus legt dat uit in vers 11. In vers 12. Hij zegt van, zoals een kind, toen ik een kind was, zegt hij. Toen dacht ik als een kind, kon het ook niet anders. Ik overlegde als een kind, dat kan ook niet anders. Dat is ook niet erg. Dat hoort bij die tijd. Maar nu ik een man ben geworden, denk ik natuurlijk niet meer als een kind. En zo is het straks ook. Nu leven wij nog in een tijdsbedeling dat we onvoldoende kennen. Zoals een kind ook dingen nog niet volledig kan kennen. Onvoldoende kennen wij. Maar straks, als het volmaakte er is, dan zijn we als volwassenen. En dan kennen wij volledig. Zoals in vers 12. Nu kijken wij door een spiegel in raadselen. Dan had je, in die tijd had je, in Korinthe stond er onbekend, had je van die bronzen gepolijste spiegels. Heel mooi, maar die gaven niet helemaal de werkelijkheid weer. Die maakten de zaak eigenlijk wat mooier. Denk ik, dan het was. Voor mij zou dat mooi zijn, zo'n spiegel. Maar dat was niet echt. En dat is dan ook het voorbeeld wat Paulus hier aanhaalt. Nu kijken we nog, nu zien we niet alles, nu kunnen we niet alles zien. Maar straks dan kunnen wij alles zien. Dan zien wij van aangezicht tot aangezicht, dan kunnen wij de Heere Jezus, kun je dat voorstellen, zo van aangezicht tot aangezicht zien. Wat een vreugde, wat een pracht zal dat zijn. Hij die zich voor ons heeft overgegeven. Hij, de schepper van hemel en aarde. Hij die ons heeft geweven in de schoot van onze moeder. Hij, hem zullen wij straks ontmoeten. En nu ken ik ten dele, zegt Paulus. Maar dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben. Psalm 139 staat het ook. Heere, u doorgrondt en kent mij. En zoals de Heere mij kent en doorgrondt en veel meer van mij weet dan ik zelf weet. Zoals de Heere mij kent en u kent, zo zult u straks, het is bijna niet te vatten, zo zult u straks de Heere kennen. Wat een wonder. Vers 13. Nu blijven dan geloof en hoop en liefde. Je moet denken aan het hangertje, dat kent u wel. Geloof, hoop en liefde. Geloven. Geloven dat de Heere God, alles wel zal maken. Geloven dat Hij zijn bruidsgemeente zal blijven leiden. De bruidsgemeente van de Heere Jezus. Hopen en verwachten dat we een eeuwig leven met Hem zullen hebben. En hopen en verwachten dat deze planeet vervuld zal zijn van zijn opofferende liefde. Maar de liefde is het grootste. Dan zal alles, het hele heelal, zal vervuld zijn van zijn liefde. En we mogen daar af en toe nog wel wat van zien. Als we kijken in onze omgeving, als we kijken in de natuur, om ons heen kijken, ja, dan kan het niet anders dan dat je zegt van, wat heeft de Heere God het mooi gemaakt. Als je kijkt, nu zijn zoveel vogeltjes actief. Als we daarnaar kijken, dan zeggen we van, Heere God, hoe wonderlijk is uw schepping. Nou, ik weet zeker dat we straks dat over alles zullen zeggen. Ook over elkaar. Want ik heb het net gehad over de liefde. De liefde voor degene, de mens, de medemens, die de Heere God nog niet kent. Heel belangrijk, die opofferende liefde. Maar die liefde is ook heel belangrijk in de gemeente Gods. De gemeente Gods is eigenlijk een parel in deze wereld. En de gemeente is een getuigenis van het werk wat de Heer Jezus gedaan heeft. En hoe is de gemeente een getuigenis? Door de onderlinge liefde. Ik ga met u nog even lezen uit 1 Johannes. Kunt u even met me meekijken? 1 Johannes. En ik begin bij hoofdstuk 4, vers 7. Er staat, geliefde, laten we elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. Dat is die agape, die opofferende liefde. En ieder die lief heeft, is uit God geboren. En kent God. Die opofferende liefde is dus alleen maar bij degene die God kennen. Is dat zo? Er zijn een aantal wetenschappers, en ik noem u eentje, Freud, bekende psychiater. Die hebben gezegd, Freud ook, die opofferende liefde, die agape, dat is onmogelijk. Je kunt niet lief hebben zonder dat je daar iets voor terugkrijgt. In liefde zit altijd iets egoïstisch. Ik hou van je, omdat jij van mij houdt. Ik hou van je, want jij gelooft in mij. Kent u al die liedjes, hè? Ik hou van je, omdat je... Nou, vul maar in. Soms doen we dat ook naar de Heere Jezus. Heere Jezus, ik hou van u, omdat u zich voor mij hebt overgegeven. Freud zegt, het is onmogelijk, onmogelijk om lief te hebben, bijvoorbeeld je vijand lief te hebben. Dat kan niet. Freud heeft gelijk. Dat kan ook niet. Het is onmogelijk. Behalve, en dat is het mooie, het wonderlijke, behalve als je de Heer Jezus aanvaardt als jouw verlosser en zaligmaker. God heeft zijn zoon gezonden om voor die menselijke onmogelijkheden te sterven. Om die onmogelijkheden aan het kruis te nagelen. En dan lees ik verder met Johannes 4. Ik ga niet alles lezen, maar een paar stukjes. Hierin is de liefde van God, in vers 9 van hoofdstuk 4. Hierin is de liefde van God in ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Dat is die agape, opdat wij zouden leven in hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat hij ons heeft lief gehad. En dan staat er in vers 11, geliefde, als God ons zo lief had, moeten wij ook elkaar lief hebben. Ja, maar Heer, dat zegt u nou wel. U kent die zuster toch ook wel. En u kent die broeder toch ook wel. Wat staat er? Geliefden, als God ons zo lief had, moeten wij ook al bij elkander lief hebben. Maar Heer, hoe kan dat dan? Wat zegt de Heer dan? Dat kan je ook niet uit jezelf. Dat kan je niet uit jezelf. Alleen maar in de kracht van de Heer. In vers 15 staat: al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. En dan staat in vers 16, en dat is het geheim: we hebben de liefde die God ons heeft gekend en geloofd, en dan staat er: God is liefde. Even terug naar die vorige zin. Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. En vers 16, God is liefde. Dat is het geheim. Als je in God blijft, dan is de liefde van God, God is liefde, is ook in jou. Hoezo is het moeilijk om iedereen lief te hebben? Ook die zuster, ook die broeder. Bij wie het moeilijk is om lief te hebben, hoezo is dat moeilijk? Als jij in God blijft, dan kan dat. En dan staat in vers 17, de liefde is bij ons volmaakt geworden, zodat wij vrijmoedigheid mogen hebben. En vers 18, als je dan zegt van Heere, ik vind het moeilijk. Vers 18 zegt, er is geen vrees, joh. Het gaat, het kan. Volg mij. Volg mij, dan kan jij lief hebben. Vers 20 staat, wie zijn broeder haat, wie zijn broeder die hij ziet niet lief heeft, hoe kan hij dan God lief hebben? Maar wij mogen zeggen, als God in ons woont, als wij de Heere God volgen, als wij hem volgen, als wij in God blijven, dan is zijn liefde, zijn agape, zijn opofferende liefde ook in ons. In Romeinen 5, daarmee sluit ik af, er staat, als wij God lief hebben, dan kan dat, omdat de liefde van God in onze harten is uitgestort. Dat bid ik u toe, en mezelf, en daarmee zijn wij die parel in deze maatschappij. Amen.